Joost steekt de dop van een fles tussen zijn kiezen en trekt de dop van het flesje af. Dus jij wil over een jaar of drie een kunstgebied? Vraagt Dirk gevat. Ineens slaat de sfeer om. Joost kijkt Giel met een woedende blik aan. We zouden het hier nooit meer over hebben, zegt hij dan dwingend.
Meelworm? Fluistert Joost verbaasd.
De enorme man stopt voor de open deur en kijkt langzaam naar binnen. Een grijns verschijnt achter het grote gat dat voor de mond van de man zit.
In de donkerste krochten van het menselijk brein vormen zich dingen om bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer.
Welkom terug, luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van Horror. Wat geweldig dat jullie allemaal weer luisteren. Zonder jullie was dit echt niet zo leuk geweest. Ik ben blij dat jullie zo vaak luisteren, dat jullie zo vaak contact met me opnemen om alles te vertellen wat jullie ervan vinden en me op ideeën te brengen. Dank jullie wel. Hartelijk bedankt. Daar wil ik even mee beginnen. Deze aflevering vergt weinig introductie. Het is een vervolg op het eerdere verhaal van Mel, voor de kerstaflevering. Dus ja, ik hoef daar verder weinig over te zeggen. Wat een ontwikkelingen de laatste tijd. YouTube erbij, filmpjes om te introduceren. Ik word steeds handiger en het is allemaal leuk om te doen. Dus ik ga dat gewoon vooral zo doorzetten en ik hoop dat mijn publiek lekker groeit op deze manier. Afgelopen nacht was de première op YouTube. Ik ben benieuwd wie er allemaal bij was. Eventjes voordat we beginnen, Jeroen, dit was jouw aanvraag, tenminste het eerste deel. Dus jij was er heel tevreden over, begreep ik. Je zei dat er zelfs een film van kon worden gemaakt. Ik hoop dat je net zo tevreden bent met het tweede deel, want ik vond hem nog niet af genoeg. Ik zou zeggen, geniet allemaal van het nieuwe verhaal Zoete Wraak. Thijs baant zich een weg door het riet om te kijken wat zijn collega's nu weer hebben gevonden. Dit park zit vol verrassingen. In verschillende woningen hebben ze nu al geld en drugs in de wanden gevonden tijdens de sloop. En welke camping heeft er nou een eigen begraafplaats? Gelukkig dat iemand de boel hier heeft opgekocht. Zo kan er misschien een wat stijlvoller en netter vakantiepark voor in de plaats komen. Thijs is al op een hoop oude vakantieparken geweest voor zijn werk. Maar nog nooit heeft hij tijdens het opknappen een lijk aangetroffen. Laat staan twee. Zou die kraanmachinist gewoon een grapje met hem uithalen? Met een lange tak buigt hij de eerste rietstrengels opzij en dan ziet hij inderdaad iets in het water liggen. Het lijkt een jas of zo. Voorzichtig probeert hij de jas naar zich toe te hengelen, maar er lijkt iets in de jas te zitten. Even stokt zijn ademhaling. Het zal toch niet echt? Dan duwt hij met de tak in de jas. Een groot lichaam ligt met het gezicht naar beneden in het water en draait nu van het riet af. Meteen ziet Thijs de hand van het tweede lichaam onder het lijk vandaan komen. Twee grote mannen in zwarte bomberjacks. Thijs deinst terug en belt direct de politie. De politie is snel te plaatsen. Na een kort onderzoek worden de lichamen in twee zwarte lijkzakken geschoven en meegenomen voor autopsie. Nooit meer laat de politie iets horen. Niet over het geld en de drugs, niet over de begraafplaats en ook niet over de twee lichamen. Het is alsof ze wisten dat er hier iets vreemds gaande was. Alsof het gewoon een van de vele toevoegingen was aan de lijst waar ze later wel naar zouden gaan kijken. Na 6 maanden en behoorlijk wat gesteggel mag de renovatie van het park eindelijk doorgaan. Thijs heeft de leiding over ongeveer 300 werknemers die hem helpen om verschillende vakantieparken op te knappen. Doorgaans gaat dit verschrikkelijk snel, maar door deze ellende loopt het schema volledig in de soep. Het hoogseizoen is al lang voorbij als het park volledig is gerenoveerd En er zijn maar weinig boekingen tussen oktober en april. En voor een park dat nog amper bezoekers heeft gehad, zijn de feestdagen ook geen vetpot. Desalniettemin is het een prachtig park geworden. En de boekingen zijn geen zorg voor Thijs. Hij is er alleen voor het renoveren en verbouwen en daarna zit zijn taak erop. Joost zet een krat bier op de grond en deelt nog wat flesjes uit. De schuur van zijn ouders is groot genoeg voor een groot feest en met ongeveer 30 man is de reunie een groot succes. De 8 vrienden hebben elkaar al een tijdje niet gesproken, maar het voelt weer als vanouds. Marit en Lisa zijn altijd al enorm gecharmeerd geweest van Joost zijn bad boy look en gedrag. En sinds de basisschool is daar niet veel aan veranderd. Behalve dat hij er nu een paar stoere tattoos bij heeft en dat het hem nog beter staat. Joost steekt de dop van een fles tussen zijn kiezen en trekt de dop van het flesje af, alsof hij niet anders gewend is. Giel en Dirk kijken hem bespottend aan. Dus jij wil over een jaar of 3 een kunstgebied? Vraagt Dirk gevat. Liever nu een wild leven en straks een kunstgebied dan een dicht flesje en een slecht feestje, reageert Joost terwijl hij het dopje richting Dirk spuugt. Eline, Mats en Stefan houden zich afzijdig van het gestook, maar ze lachen vrolijk mee als er wordt gelachen. Het is 6 jaar geleden dat de groep elkaar voor het laatst heeft gezien. De verhoudingen lijken precies hetzelfde gebleven. Joost zorgt voor de onrust en de commotie. Dirk is de grappenmaker, die altijd wordt bijgevallen door zijn beste maatje Giel. Marit en Lisa zijn alleen maar bezig met het stoere leren jasje en de goed verzorgde vetkuif van Joost, terwijl de rest met alle winden meewaait. De laatste keer dat ze elkaar zagen was bij die grote boerderij op het dorp. Weten jullie nog, begint Mats, dat Joost met zijn dronken harses probeerde de auto te stelen van die zorgboerderij? Dat was geen zorgboerderij, vult Lisa aan. Daar woonden de gastouders van het gehandicapte kind. Het ging toen al goed fout, ja, roept Dirk. Als je bedenkt dat Joost op zijn 14e al dronken was, dan snap ik wel waarom hij zo slecht is opgedroogd. De groep begint te lachen. Pas maar op met die woorden, Dirkie, begint Joost. Anders verdwijn jij straks ook nog van de aardbodem, net als die meelworm. Mel, zegt Marit zuchtend. Als ik terugkijk, vind ik het toch wel sneu hoor, wat hij allemaal te voortduren heeft gehad. Dirk pakt meteen weer zijn kans om een flauwe opmerking te maken. Wat hij te voortduren heeft gehad? Wij moesten tegen die rotkop aankijken hoor. Dirk en Joost beginnen hard te lachen. Maar nu ze wat ouder zijn, ziet de rest er niet echt meer de lol van in. Die avond worden er een hoop herinneringen opgehaald. De voormalig klasgenoten hebben elkaar echt weer gevonden. Er is veel te veel te bespreken en na een lange avond waarbij het bier rijkelijk vloeide, besluiten de vrienden samen een lang weekend weg te gaan om verder bij te praten. Meerdere opties worden besproken. Joost wil alleen het beste van het beste, maar de rest van de groep moet op de centen letten. Ik heb de perfecte oplossing, zegt Joost dan. Hij is werkzaam als kraanmachinist en heeft onlangs luxe bungalows mogen plaatsen in een nieuw vakantiepark aan de andere kant van het land. Hij trekt een verkleurde en verkreukelde flyer uit zijn binnenzak van zijn leren jas. Hier moeten we heen gaan. Dit park is super luxe, maar ze zijn pas net gestart. Ze hebben nu nog een hele goede actie lopen. De groep bekijkt de flyer en al snel lijken ze het een goed idee te vinden. De prijs is goed en de bungalows zijn luxe en nieuw. Ik denk dat we nog wel wat kunnen onderhandelen over de prijs, grijnst Joost. Bij deze prijs? Reageert Giel. Ik denk het niet hoor. Joost begint te lachen en trekt zijn mobiel uit zijn zak. Wacht maar, ik denk niet dat het erg goede klanditie is als ik deze foto's verspreid. Gadverdamme, gilt Eline uit. Joost laat een foto zien die hij van de rand van het meer heeft gemaakt. Hij heeft volledig ingezoomd en in het water zijn 2 lichamen te zien die met het gezicht naar beneden in het water drijven. Zijn dat? Vraagt Eline. Joost knikt. Jep. Ik heb een melding van gemaakt bij de opzichter daar hoor. Hij heeft de politie gebeld.
Daar maak je toch geen foto van, idioot? Roept Stefan.
Wat? Ze zijn toch al dood. En als ik het niet had gemeld, hadden ze misschien nog steeds gelegen.
Daarbij denk ik dat we zo wel een heel goedkoop weekendje weg hebben. Een maand later verzamelt de groep zich op het treinstation met een bepakking. Het is een lange reis, maar Dirk en Joost hebben de nodige alcoholische versnaperingen ingepakt om de tijd te doden. Het is een groot feest in de trein. En na ruim 3 uur in de trein stapt de groep flink aangeschoten uit. Ze zijn er nog niet. Ze moeten nog een stukje met de metro en de bus. Ook nu wordt er stevig doorgedronken. Tegen 1 uur of 7 stopt de bus op een donkere straat zonder straatlantaarns. De vrienden stappen uit en nemen de bepakking mee. Mats kijkt op zijn mobiel. We moeten nog 1 kilometer die kant op, zegt hij terwijl hij naar het scherm staart. Nog 1 kilometer, klagen Marit en Lisa in koor. Marit en Lisa zijn een typisch geval van modepopjes. Beide lopen ze op hoge stiletto's en dragen ze strakke rokjes die het niet bepaald comfortabel maken om te lopen. Daar komt nog eens bij dat ze alle make-up, gezichtsmaskers, luchtjes en haarverzorgingsproducten mee hebben genomen en dus enorm zware koffers hebben. Beide dames presteren het om hun rolkoffers aan Dirk af te staan. Dirk is het type dat alleen zijn tandenborstel en 2 schone onderbroeken heeft meegenomen en deze onder zijn trui heeft gepropt. Als hij wat nodig heeft, leent hij het wel. Na een korte wandeling duikt er 1 klein lichtje op dat boven 1 oud houten bord hangt. Park Vogelsang staat erop. Is dit dat luxe park van je? Vraagt Marit geïrriteerd. Joost rammelt aan het stalen rolhek. Het is echt hier. Vorige keer kon ik hier gewoon naar binnen. Dan horen ze Eline roepen. Kunnen jullie niet lezen? Ingang, 100 meter. 100 meter, klagen Marit en Lisa opnieuw in koor. Joost short nog 1 paar keer aan het hek, maar dan geeft hij het op. De groep loopt nog 1 stuk verder, waarna ze bij 1 keurige entree komen. Een keurig en gloednieuw elektrisch schuifhek met LED-verlichting staat op 1 gloednieuw asfaltpad. Naast het schuifhek staat 1 klein modern loket waar licht brandt. De groep loopt richting het loket en Joost bonkt op het raam. Een magere man met 1 grof gezicht in 1 beveiligersuniform ligt met 2 schoenen op zijn bureau en kijkt vermoeid over 2 krantje. Het is niet bepaald 1 indrukwekkend type. Het lijkt alsof hij in weken niet heeft gegeten. Het type man dat je met 1 naald in 1 goot vindt, zeg maar. Langzaam staat hij op en gooit hij 2 krantje opzij. Als hij bij het raampje staat, drukt hij op 1 knopje, waardoor hij via 1 speakertje kan praten.
Dat werd tijd. Jullie zijn de 1e boeking.
De man gooit 3 tas sleutels in het bakje en schuift deze onder het raam door.
Nummer 9, 30 en 45. Zelf de bedden opmaken en alles wat niet klopt op de lijst bij de deur noteren. Elke avond wordt de lijst vernieuwd.
Dan drukt de man op 1 ander knopje en kan de groep door 1 draaihek het terrein op. Lisa kijkt verbaasd naar de sleutels. Staan de huisjes naast elkaar?
Wat denk je zelf?
Antwoordt de beveiliger. En dan loopt hij naar de kapstok om zijn jas te pakken. De groep raakt in discussie. Dit was niet de bedoeling. Ze zouden dicht bij elkaar 1 huisje krijgen, zodat ze makkelijk samen konden komen. Ze zijn de 1e gasten, dus de rest van het park is leeg. Waarom kunnen ze niet gewoon vlak bij elkaar 1 huisje krijgen? Als de beveiliger de deur uitkomt aan de 2e kant van het hek, spreekt Dirk hem aan. Meneer, kunnen we misschien 1 huisjes naast elkaar krijgen? De beveiliger schudt 1 hoofd. Nee, standaard beleid. Groepen jongeren kunnen overlast veroorzaken, daarom houden we ze liever gescheiden. Dirk zijn mond valt open van verbazing. Wat? We komen hier samen als groep. Het is toch heel normaal dat we dicht bij elkaar 1 huisje willen? En daarbij zeg je net zelf dat we de 1e gasten zijn. Als het park verder leeg is, kunnen we niet eens overlast verzorgen. Standaard beleid, antwoordt de man, die inmiddels in zijn auto stapt om weg te rijden. De groep blijft vol verbazing achter. Maar ze besluiten toch eieren voor 1 geld te kiezen en 1 huisje op te zoeken. De huisjes liggen een behoorlijk eind uit elkaar. En omdat Lisa en Marit de grootste hekel aan lopen hebben, komt de groep na het uitpakken bij hun huisje, nummer 9, samen. Opnieuw wordt flink gedronken en het duurt niet lang voor iedereen volledig van de kaart is. De groep speelt een drankspel waarbij de verliezer een uitdagende opdracht moet uitvoeren. Mats heeft een rondje gestriekt, Stefan heeft een halve fles whisky achterover gegooid en nu is Joost aan de beurt. Voor Joost wordt er net even uitgebreider uitgepakt. Gezien hij zogezegd het meeste lef heeft van iedereen. Joost mag een combinatie van alle voorgaande opdrachten uitvoeren. Hij moet in zijn blote reet naar het eind van de steiger rennen en daar een glas wodka achterover slaan. En dan als klap op de vuurpijl moet hij het lege glas in het water laten vallen en deze opduiken uit het meer. Het is duidelijk te zien dat Joost baalt van deze extreme opdracht, maar zoals gebruikelijk weet hij de situatie naar zijn eigen wensen om te buigen. Geen probleem, zegt hij na het aanhoren van de opdracht. Maar vanaf nu worden alle opdrachten alleen maar erger. Zonder verder bezwaar voert Joost de opdracht uit en de rest van de groep staat lachend met hun jas aan op de steiger toe te kijken. Alles verloopt goed, maar als Joost het water induikt, blijft hij wel heel lang onder water. De groep begint zich zorgen te maken en verplaatst zich nu ook naar het eind van de steiger. Net voor ze daar aankomen, komt Joost met het glas in zijn handen boven water. Het is hem gelukt. Met een luid gelach en geschreeuw wordt hij door zijn vrienden ontvangen. De groep wil weer terug naar binnen, maar Joost duikt nog een keer onder water. De groep blijft verbaasd staan. Even later komt hij weer boven en klampt hij zich vast aan de steiger. Check wat ik heb gevonden, zegt hij. De groep ziet dat hij een groot zwaar voorwerp in zijn hand heeft, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat het is. Dirk en Stefan gaan op hun buik op de steiger liggen om het voorwerp van Joost aan te pakken en dit op de steiger te slepen. De groep kijkt verward naar hetgeen dat er uit het water tevoorschijn komt. Een emmer gevuld met beton met daarin twee laarzen of kisten die volstaan met water. Misschien is dit wel van een van de lijken, roept Marit geschrokken. Al snel komen er verschillende theorieën langs. Misschien waren de lijken wel verzopen door de maffia. Misschien was het gewoon een flauwe grap en misschien had Joost dit wel in scène gezet. De groep probeert Joost ervan te overtuigen dat het beter is om dit weer in het meer te gooien. Ze hebben allemaal gedronken en als iemand erachter komt dat zij er iets mee te maken hebben, bestaat de kans dat de schuld in hun schoenen wordt geschoven. Joost reageert verontwaardigd. Zijn jullie gek? Dit is super tof voor op de schoorsteenmantel thuis. En dan sjouwt hij de emmer mee terug naar het huisje waar Marit, Lisa en Eline slapen. Om een uur of drie 's nachts vertrekt iedereen, nog steeds stomdronken, naar hun eigen huisje en blijven de drie meiden achter. Mats en Stefan haken na een minuut of 10 lopen af om huisje 30 in te gaan. En Joost, Giel en Dirk lopen nog een stuk door. Joost begint langzaam spijt te krijgen van het feit dat hij de emmer beton zo graag mee wilde nemen, maar weet zeker dat het een tof souvenir is voor als hij weer thuis is. Dirk en Giel bespotten hem om het feit dat hij dat zware ding zo'n pokkeind met zich mee moet zeulen, maar Joost trekt zich daar weinig van aan. Na nog eens ruim 10 minuten lopen komen ook deze drie jongens bij hun huisje aan, nummer 45. Dirk en Giel duiken meteen in bed, maar Joost zoekt eerst nog een mooi plekje voor zijn trofee. Er zijn maar weinig mooie plekjes om het ding zo neer te zetten dat iedereen hem direct ziet, maar het niet in de weg staat. Dan ziet hij een grote plant op een pronkzuil in het woongedeelte staan. Joost tilt de grote plant van de zuil en zet het ernaast. Dan pakt hij de in het beton gegoten kisten en zet deze op de plek waar eerder de plant stond. Perfect, zegt hij trots tegen zichzelf. Nog even denkt hij na over wat hij nu met de plant aan moet. Die hebben we niet meer nodig, zegt hij dan zachtjes tegen zichzelf. Opnieuw pakt hij de plant op en dan sjouwt hij hem naar buiten. Eenmaal buiten zet hij de plant neer en steekt hij nog even een sigaretje op. Dan hoort hij iets naast het huisje. Nieuwsgierig sluipt Joost naar de zijkant van het huisje. Het klinkt alsof er iemand loopt. Even luistert hij goed en dan kijkt hij snel om de hoek. Niets te zien. Vol van adrenaline loopt Joost terug naar de deur. Hij neemt nog een grote hijs en dan stapt hij het huisje in om direct in bed te duiken. De volgende ochtend ontbijten de groepjes gescheiden. Het is geen doen om zo vroeg al 20 minuten te gaan lopen op een lege maag, vindt Dirk. Als Dirk, Giel en Joost om een uur of 10 brak aan de eettafel zitten, vraagt Dirk wat Joost met zijn trofee heeft gedaan. Joost begint te lachen. Ja, mooi plekje, hè? roept hij enthousiast, terwijl hij zich omdraait richting de plek waar de plant eerst stond. Maar dan ziet hij dat de emmer er helemaal niet meer staat. Zuchtend draait hij zich terug naar Dirk. Leuk, Dirk. Wat heb je ermee gedaan? Maar Dirk lijkt van niets te weten. Nou, kom op, Dirk. Het is nou wel leuk geweest. Waar heb je dat ding gelaten? Ik heb je gisteren fucking lang voor in het steenkoude water gelegen. Wat lul je nou, vent? Roept Dirk terug. Ik heb geen idee waar die stomme emmer van je is. Ik lag te slapen, net als jij. Dan richten ze beiden hun ogen op Giel. Giel, die net een hap van zijn broodje neemt, was helemaal niet bezig met de ruzie en bevriest. Waarna hij met grote ogen opkijkt naar Joost en Dirk, die dreigend tegenover elkaar staan aan de eettafel. En nu kijken ze zijn kant op.
Bart,
reageert hij. Dan realiseren de twee zich dat Giel zoiets niet zomaar alleen zou doen. Als hij het al had bedacht, had hij zeker Dirk om hulp gevraagd. Ineens valt Joost zijn oog op de voordeur. Fuck, vloekt hij. En hij stapt op de deur af. Hij voelt aan de deurklink. Hij is nog los. Ja, lullo, roept Dirk dan. Je moet die deur ook wel op slot doen, hè? Ja, niemand gaat toch een emmer beton jatten, zegt Joost verontwaardigd. Nee, dat dacht ik ook, maar sommige mensen duiken zelfs midden in de nacht in een ijskoud meer voor, dus het verbaast me niets, grapt Dirk direct. Giel begint meteen te lachen. Maar even serieus, je denkt toch niet dat er hier iemand heeft ingebroken om dat ding te stelen, vervolgt Dirk, terwijl Joost de deur uitstapt. Ik denk het wel, reageert Joost dan van buiten de deur. Giel en Dirk gaan nu ook naar buiten. De voortuin van het huisje ligt bezaaid met brokken beton en ook de emmer ligt aan het diggelen op het terras. Maar gek genoeg zijn de kisten nergens te bekennen. Een spoor van duidelijke voetsporen is te zien in het gras voor het huis. Het lijken sporen van kisten en aan de diepte van het spoor te zien moet het een heel zwaar iemand zijn geweest die ze aan heeft getrokken. Verderop waar het asfalt begint is het spoor niet meer te traceren. Giel en Dirk schieten in de lach. Dit waren sowieso Mats en Stefan. Wat een heldenactie. Joost begint nu ook te lachen. Dat had ik niet achter ze gezocht, reageert hij verbaasd. Nou, geen trofee dus, maar dit vergeet ik nooit meer. Mijn oude groupies die mij een loer draaien. De jongens eten snel nog wat. En dan vertrekken ze naar nummer 9 om daar te vertellen over het resultaat van de grap. Eenmaal bij nummer 9 aangekomen zijn Stefan en Mats al aangeschoven. Lachend stormen Giel en Dirk het huisje in om Stefan en Mats met hun grap te feliciteren. Je had ze kop moeten zien, roept Giel. Ja, wel een beetje jammer dat hij die van mij er bijna af had gemapt, vult Dirk aan. Stefan en Mats worden een beetje overvallen door deze begroeting, maar lachen het zoals gewoonlijk van zich af. De meiden zijn direct benieuwd naar het verhaal. Vol enthousiasme zetten Dirk en Giel Joost voor schut. Maar waar zijn die kisten nu dan? Vraagt Marit aan Stefan. Stefan trekt zijn schouders op en kijkt naar Mats.
Geen idee, zegt Mats.
De groep kijkt elkaar even raar aan en dan barsten Giel en Dirk weer in lachen uit. Vandaag wil de groep de buurt verkennen. Ze beginnen met een rondje over het park. Het park staat vol met prachtige vakantiehuisjes, maar het heeft een rare vibe. Als alles zo mooi verzorgd is, waarom is er hier dan helemaal niemand? Een gloednieuwe speeltuin is nog volledig onbesmeurd en de golfbaan mag wel eens een flinke meibeurt hebben. Het is alsof er niemand is die er ook maar doodgevonden wil worden, zegt Eline.
Nou, ik ken er wel twee hoor. Toch Joost? Grapt Dirk.
En al lachend vervolgen ze hun weg. Na hun ronde besluiten ze buiten het park de buurt eens te verkennen. Maar als ze bij de ingang komen is het loket leeg. Het grote stalen rolhek is gesloten. En ook de draaipoot zit op slot.
Hoe de fuck komen we hier nou weer uit? Zegt Giel.
We kunnen dat oude hek wel proberen, zegt Joost. Dus noodstrappen we er een paar spijlen uit. Dat hek gaan ze toch wel vervangen.
Lezen, zegt Marit spottend, terwijl ze naar een briefje op het raam bij het loket wijst.
Door onderbezetting en de rustige periode is er niet altijd dienst. Om het hek te openen, bel 06-23-4... Marit belt het nummer.
Joris,
klinkt er aan de andere kant van de lijn. Ja, hallo. Met Marit. We staan voor een dicht hek en we willen graag het park uit. Kunt u hem openmaken? De groep kijkt Marit vol verwachting aan als ze de telefoon ophangt. En? Hij komt eraan, zegt hij, antwoordt Marit. Na een minuut of 10 stopt er een auto aan de andere kant van het hek. Het is de beveiliger van gisteravond weer. Schokkend komt de magere man uit de auto terwijl hij naar de juiste sleutel aan zijn bos zoekt. Zonder verder oogcontact te maken loopt hij naar het deurtje van het loket en opent het. Eenmaal binnen drukt hij op een knop en komt het draaihek vrij. De groep gaat het park uit en de beveiliger stapt het loket weer uit. Hoe laat zijn jullie terug? Vraagt hij. Geen idee, reageert Lisa. We willen alleen de buurt even verkennen. De man kijkt Lisa verontwaardigd aan. Hij lijkt er niet blij mee dat hij hiervoor speciaal is komen aanrijden. Maak daar maar een avondje stappen van, zegt de beveiliger. Ik ben hier weer tussen 11 en 1 voor mijn laatste ronde. Opnieuw probeert de groep in discussie te gaan, maar op dezelfde manier als de vorige avond verdwijnt de man weer in zijn auto. Ach, reageert Mats. Ze hebben vast wel een leuke kroeg in het dorp. Vast leuker dan op dit lege park. Er wordt nog wat gemopperd, maar uiteindelijk besluit de groep er het beste van te maken. De groep raakt weer flink aan de zuip in de kroeg. Na flink wat borrels besluit Joost nog eens de grap van Mats en Stefan aan te halen. Maar deze keer heeft Joost geen leuke dronk. Hij drukt de jongens op het hart dat als ze hem nog eens zoiets flikken, ze ook zo stoer moeten zijn om met hem op de vuist te gaan. Mats en Stefan zijn niet meer de jongetjes van 6 jaar geleden en laten niet zo makkelijk over zich heen lopen als dat ze dat vroeger deden. Al snel krijgen de 3 ruzie. Na wat geduw en getrek stapt Mats witheet de kroeg uit en al snel besluit Stefan hem te volgen. Het is ongeveer 10 uur als de 2 bij de ingang van het park komen. Kut, roept Mats. Die beveiliger is er nog lang niet. Gefrustreerd geeft Mats een trap tegen het hek. Stefan bekijkt het hek nog eens goed, maar door de scherpe spijlen aan de bovenkant is het niet verstandig om hier met hun dronken kop overheen te klimmen. Ik denk dat we moeten wachten, zegt Stefan. Maar Mats is het hier niet mee eens en begint wild aan het hek te schudden. Dan krijgt Stefan een idee. Wacht even. Dit gaat niet werken, zegt hij. Ik denk dat we toch maar even moeten helpen met renoveren. Van dat oude hek. Mats begint te lachen. Ja, goed idee. Dan kan ik even mijn frustratie kwijt. Ondertussen in de kroeg vermaakt de rest zich nog prima. Het is 12:15 als de groep zich realiseert dat ze snel naar het park terug moeten. De bewaking zal immers om 1 uur zijn ronde beëindigen. En gezien de houding die de man tot nu toe heeft vertoond, zal het de groep niet verbazen als hij wat eerder vertrekt. Lallend en slingerend baant de groep zich een weg naar het park. Als ze bij de ingang aankomen, zien ze de auto van de beveiliger staan. Gelukkig, hij is er nog. Maar zodra Joost op het loket afloopt om op het raam te bonken, ziet hij dat het loket leeg is. Aan de kleine kapstok hangt ook geen jas. De man moet nog bezig zijn met zijn ronde. Zuchtend en klagend en met de drank flink in de benen besluit de groep op de grond te gaan zitten met hun rug tegen het grote rolhek. De meiden kiezen ervoor om op het opstapje voor het loket te gaan zitten, omdat het hier droog is gebleven door het afdakje dat boven de deur zit. Waarom hebben ze ook niet gewoon iemand van de receptie? Klaagt Marit. Is die beveiliger soms de enige die iets doet in dit park? Dirk begint te lachen. Nou, het is maar wat je iets doen noemt, hè. Elke keer als we hem nodig hebben, is hij er niet of is hij te laat. En anders laat hij ons veel te lang wachten. En ook de juiste sleutel geven is blijkbaar moeilijk. Giel begint te lachen. Joost heeft nog steeds last van zijn kwade dronk en maakt de beveiliger een paar minuten lang voor alles en nog wat uit. Weet je aan wie die imbeciel me doet denken? Vraagt hij dan. De groep kijkt hem vol verwachting aan. Meelworm, roept hij dan. Waar de meiden eerder nog medelijden hadden met het kind wat ze het vroeger zo moeilijk hadden gemaakt, zorgde de drank nu voor het omgekeerde effect. Als een stel pubers met een zeer beperkte impulscontrole en niet het minste spoor van empathie begint de groep te lachen. Iedereen doet een duit in het zakje met een paar flinke beledigingen. En zoals gewoonlijk spant Dirk de kroon. Zou die gast nu nog lelijker zijn geworden? Spot hij. Die bek van die gast werd volgens mij met het jaar lelijker.
Als het zich zo heeft doorgezet, denk ik dat hij nu ergens in een donkere kast is opgesloten om te voorkomen dat iemand zijn ogen aan zijn voorkomen bezeert. Opgesloten in een kast, reageert Giel. Dat doet me denken aan die keer dat Joost hem in het toilet had opgesloten en daarna de school in de fik had gestoken. Ineens slaat de sfeer om. Joost kijkt Giel met een woedende blik aan. We zouden het hier nooit meer over hebben, zegt hij dan dwingend. De groep is doodstil en zelfs Dirk durft nu even niets te zeggen. De brand had er jaren geleden bijna voor gezorgd dat hun voormalige klasgenootje Mel was omgekomen. De vrienden waren toen nog kinderen en dachten dat het onmogelijk was om een toiletruimte in de brand te steken. Joost wist zeker dat als de benzine opgebrand was, het vuur vanzelf zou doven. Daarbij had Mel genoeg water tot zijn beschikking om zich te redden. Het bleek al snel dat dit een totaal verkeerde inschatting was geweest. Het was weekend en de school was leeg. Ze waren via de nooduitgang binnengekomen die Joost eerder die dag had gesaboteerd met duct tape om te zorgen dat deze niet in het slot zou vallen. Ze hadden Mel overtuigd om mee te gaan, omdat hij graag bij de groep wilde horen. En bovendien hadden ze iemand nodig om de schuld in de schoenen te schuiven als ze werden betrapt. Toen ze hem als een speenvarken hoorden gillen en er een grote hoeveelheid rook onder de deur vandaan kwam, wilden ze de deur openen, maar deze was heet geworden. Zo heet dat het praktisch onmogelijk was om de deur te openen. De groep was van schrik gevlucht. De hele school ging die avond in vlammen op. En de groep was er zeker van dat Mel het niet had overleefd. Vanaf dat moment had de groep afgesproken nooit meer over de brand te praten. Als ze hiermee in verband zouden worden gebracht, zouden ze een heel groot probleem hebben. Het was een opluchting om een paar dagen later via de krant erachter te komen dat Mel de brand had overleefd, maar gelijktijdig was het een probleem. Wat als Mel zou vertellen wat er was gebeurd en wie erbij betrokken waren geweest? Maar het bleek al snel dat ze daar niet bang voor hoefden te zijn. De politie had besloten dat Mel de brandstichter moest zijn geweest, gezien de brandwonden die hij die avond had opgelopen. Mel was vanaf dat moment niet meer welkom op de school en om een of andere reden had Mel besloten vanaf die dag nooit meer een woord te zeggen. De groep zit zwijgend op de straat voor het rolhek. En dan horen ze een tak breken achter het loket. Gespannen kijkt de groep in de richting van het loket. Wat was dat? Vraagt Lisa geschrokken. Weet ik veel, reageert Giel. Ik hoorde gisteravond ook al iets vreemds bij ons huisje toen ik buiten stond te roken, vult Joost aan. Jongens, ik vind het niet tof, reageert Marit. Wat als er iemand staat mee te luisteren, reageert Dirk geschrokken. Joost springt overeind en loopt richting het loket. In een wilde beweging kijkt hij om de hoek en door de drank struikelt hij bijna over zijn eigen voeten.
Wie is daar? Roept hij. Laat je zien of ik trek je oren van je kop, zodat je nooit meer iemand kan afluisteren.
Even is het stil. Als iemand dat tegen mij zou roepen, dan zou ik me zeker niet laten zien, mompelt Dirk zacht. Joost draait zich in een ruk om en wil Dirk aanvliegen. Ho, ho, klinkt er ineens achter het hek. Knokken doen jullie maar thuis. Het is de beveiliger, die net terugkomt van zijn ronde. De hele groep is opgelucht en al snel vervolgt de groep zijn weg naar het huisje van de meiden. Iedereen zit aan de keukentafel wat op zijn socials te kijken. Ze doen nog een poging om het gezellig te maken, maar na twee ruzies op een avond is de sfeer behoorlijk bedorven. Ik ga douchen, zegt Eline. De jongens kijken elkaar vragend aan en Joost en Dirk leggen hun telefoon weg. Dus jullie gaan naar je eigen huisje, vult Marit streng aan. Wij gaan hier natuurlijk niet in onze blote kont rondlopen met drie mannen in het huis. Kort ontstaat de discussie, maar drie ruzies op een avond is zelfs Joost te veel en de jongens vertrekken richting hun huisje. Onderweg besluit Dirk nog even een geintje met Mats en Stefan uit te halen. Ze hebben er immers nog eentje te goed. Ze liggen waarschijnlijk al lang en breed te slapen, want de lichten zijn uit. Dus Dirk zal ze wel even laten schrikken. Dirk sluipt op het huisje af en ramt een paar keer hard op het raam van de slaapkamer. Als een klein kind rent hij vervolgens om de hoek van het huisje om reactie af te wachten. Maar er volgt geen reactie. Het zou kunnen dat ze hem doorhebben, maar Dirk moet en zal een reactie krijgen. Dirk probeert het nog een paar keer, maar zonder resultaat. Kom, Dirk, roept Giel.
Laten we gaan, ze trappen er niet in. Maar Dirk geeft het niet op. Joost en Giel zijn het wachten zat en besluiten door te lopen terwijl Dirk alles uit de kast haalt om reactie uit te lokken. Eenmaal thuis staan Giel en Joost hun tanden te poetsen. Als Joost ineens onrustig heen en weer begint te lopen.
Wat is er?
Vraagt Giel met zijn mond nog vol tandpasta. Joost spuugt zijn mond leeg. Ik ben mijn mobiel kwijt.
Heb je hem niet nog bij de meiden laten liggen?
Fuck, reageert Joost. Moet ik dat hele teringeind weer teruglopen? Giel spuugt nu ook zijn mond leeg. Wacht, ik bel hem wel even. Dan weet je het in ieder geval zeker voordat je gaat lopen. Giel belt het nummer van Joost. Maar de telefoon wordt niet opgenomen. Heb je hem op geluid staan? Vraagt Giel dan. Ja, altijd. Fuck. Ja, hij moet daar wel liggen. Anders hadden we hem hier wel gehoord, reageert Joost. Snel trekt hij zijn schoenen weer aan en op een drafje gaat hij richting nummer 9. Als hij nummer 30 passeert, ziet hij Dirk met zijn gezicht naar beneden in het gras liggen. Even denkt hij dat Dirk in slaap is gevallen, maar het lijkt alsof hij niet ademt. Net als Joost op hem af wil lopen om te kijken hoe het met hem gaat, bedenkt hij zich. Leuk, Dirk, roept hij. Ik heb hier geen tijd voor, ik moet nog dat hele pokkeind lopen naar nummer 9. En dan loopt hij door. Nog even kijkt hij om en ziet hij dat Dirk nog steeds met zijn neus in het gras ligt. Hij is zo enorm vasthoudend als het op zijn grappen aankomt. Als Joost bij het huisje van de meiden aankomt, ziet hij dat de deur open staat. Dat is vreemd, denkt hij. Alle lichten branden ook nog. Waarom hebben ze zijn telefoon niet opgenomen als ze nog niet slapen? En waarom staat die deur open? Het is winter en niet bepaald warm buiten. Als Joost de deur binnenstapt, ziet hij modderige voetsporen op de witte stenen vloer. Het is alsof iemand met modderige laarzen binnen is geweest, of met modderige kisten. Even stokt zijn adem, maar hij laat zich niet kennen en vervolgt zijn weg naar binnen. Meiden, roept hij, terwijl hij richting de slaapkamer loopt. Hebben jullie mijn mobiel gezien? In de kamer is niemand. Het spoor van modder loopt door het hele huis en enigszins gespannen, maar vooral nieuwsgierig, volgt Joost het spoor. Is dit spoor misschien van de beveiliger? Waren de meiden misschien bang en hebben ze hem gebeld? Voor de zekerheid trekt Joost de bestekla zachtjes open om iets te pakken om zich in geval van nood mee te kunnen verweren. Hij scant door de la. Het lijkt erop dat niet alle bestekbakken goed gevuld zijn. Het grote vleesmes dat bij de jongens in de la ligt ontbreekt hier. Joost pakt een scherp kaasmesje. Het is niet veel, maar het is beter dan niets. Zachtjes opent hij de deur naar de douche en het stoom ontsnapt uit de ruimte. Joost schrikt zich een ongeluk als hij ziet hoe een grote plas bloed in de hoek van de doucheruimte langzaam groter wordt en zijn kant op komt. Zodra hij de drie lichamen als geslacht vee op elkaar gestapeld ziet liggen, knijpt hij zijn ogen dicht. Hij wil dit niet zien. Hij probeert zich in te beelden dat het niet echt is, maar hij weet wel beter. Als hij zijn ogen opent om weg te lopen, lijkt het alsof hij iemand weg ziet duiken achter het kleine doucheraampje. Er stond iemand te kijken, toen hij zijn ogen dicht had. De altijd zo stoere Joost draait zich in een ruk om. Dan ziet hij zijn mobiel op tafel liggen. Hij grist zijn mobiel van tafel en begint zo hard als hij kan te rennen. De ingang van het park is niet ver weg. Met in zijn ene hand het kaasmesje en in zijn andere hand zijn mobiel, rent hij naar de ingang van het park. Eenmaal bij het loket aangekomen, ziet hij dat er geen licht brandt. Hij kijkt op zijn mobiel. Shit! Het is al 1 uur geweest, de beveiliger is al naar huis. Even kijkt Joost paniekerig om zich heen en dan draait hij zich weer naar het loket. Het nummer. Met trillende vingers belt Joost het nummer van de beveiliger. Hijgend en trillend op zijn benen wacht Joost tot er wordt opgenomen.
Joris.
Joris, je moet nu komen, begint Joost.
Ho, ho, even kalm hoor. Je belt me buiten mijn dienst, hè?
midden in de nacht. Ik denk dat je me eerst wel een verklaring verschuldigd bent.
How about een fucking moordenaar die net 3 van mijn vriendinnen heeft vermoord en nu achter me aan zit? Reageert Joost boos.
Jongen, jullie zijn inmiddels toch wel een beetje te oud voor dit soort telefoontjes.
Joost houdt het niet meer.
Nee, ik zweer het. Alsjeblieft, open dat fucking hek.
Dat lijkt er meer op, reageert de man zuchtend. Ik ben er met 10 minuten.
Wat? 10 minuten?
Maar dan wordt de lijn verbroken. Huilend als een bang jongetje staat Joost in het licht van de entree. Met in zijn ene hand het mesje, wat hij van spanning bijna kapot knijpt, en in zijn andere hand zijn mobiel. En dan doemt er in de verte een gedaante op. Een man van ruim 2 meter lang en schouders die zeker 2 keer zo breed zijn als die van Joost, komt op hem af. Langzaam begint het gedaante meer licht van de entree te vangen en 2 versleten oude kisten stappen in een traag tempo op Joost af. Al snel wordt er ook een oude versleten spijkerbroek zichtbaar, gevolgd door een rood geblokte houthakkersjas en 2 enorme kolenschoppen van handen. Ineens wordt het Joost duidelijk waar het vleesmes van de meiden was gebleven, als hij het bloedende mes in de rechterhand van de man ziet verschijnen. Zodra het licht op het hoofd van de man valt, ziet Joost een verschrikkelijk verschrompeld stuk vel. De ogen zijn niet goed zichtbaar, alsof ze diep in het hoofd liggen, maar dan ziet hij dat er iets niet klopt aan het gezicht. Het is bleek en straalt geen enkele vorm van leven uit. De lippen lijken niet vast te zitten aan de rest van de huid. En de grote oogkassen zijn in werkelijkheid 2 gaten in het vel. Het gezicht van de man is niet van hemzelf. Hij draagt het gezicht van iemand anders. Joost zit als een rat in de val. Hij begint wild tegen het schuifhek aan te trappen, terwijl de enorme man langzaam dichterbij komt. Zijn voetstappen zijn inmiddels duidelijk hoorbaar. Joost krijgt geen beweging in het hek en het lijkt alsof het hek onverwoestbaar is. Dan ineens denkt hij aan het oude, gammele hek, vlakbij het huisje waar hij met Dirk en Giel verblijft. Net voor de man hem te grazen kan nemen, schiet Joost er weer vandoor. Als hij bij nummer 30 aankomt, is de man niet meer te zien. Dirk ligt nog steeds met zijn gezicht in het gras.
Dirk, kom op, de meiden, ze zijn dood. We moeten hier weg.
Maar Dirk reageert niet. Met een brok in zijn keel draait hij Dirk op zijn rug. Dirk ademt niet meer en zijn ogen zijn volledig verdwenen. Het is alsof iemand ze in zijn schedel kapot heeft gedrukt. Joost zijn maag draait zich om en hij gaat direct over zijn nek. Hij begint aan de deur te trekken en er tegenaan te schoppen.
Mats, Stefan, kom naar buiten, we moeten hier weg. Er loopt hier een...
En dan stopt hij. De voetstappen. Ze zijn weer te horen.
Nee. Nee.
Jammert Joost. Dan ziet hij het gedaante in de verte weer langzaam op zich afkomen.
Rot op, creep,
roept hij. Maar de man blijft stoïcijns doorlopen. Joost neemt opnieuw de benen. Hij moet Giel waarschuwen. Niet veel later stroomt hij het huisje in.
Giel,
roept hij, bang om ook hem dood aan te treffen.
Giel?
Snikkend staat Joost in de lege woonkamer.
Giel!
En dan ineens gaat de deur van de slaapkamer open. Giel staat met een verbaasde blik in de deuropening van de slaapkamer.
Gast, sta je nou te janken?
Joost vliegt hem om zijn nek.
Giel, we moeten hier weg.
Giel heeft geen idee wat hem is overkomen en is niet van plan om zomaar in zijn boxer de koude nacht in te stappen. Joost trekt hem mee naar buiten en probeert hem uit te leggen wat er allemaal gaande is. Het lijkt alsof Giel hem niet helemaal gelooft, maar hij heeft Joost nog nooit zo zien huilen.
Wacht even, Pik. Ik ga eerst even wat kleren aandoen.
Op 1 meter of 5 vanaf de voordeur draait Giel zich om het huisje weer in te lopen en wat kleren aan te trekken. Joost staart hem als bevroren na, hoe hij kalm het huisje instapt. En dan komt ineens de man om de hoek van het huisje vandaan. Hij kijkt Joost recht in zijn ogen terwijl hij langzaam dichterbij komt. Joost probeert te schreeuwen, maar hij is zo bang dat er geen geluid uit zijn keel komt. Ineens herkent Joost de levenloze ogen achter het masker. Meelworm? Fluistert Joost verbaasd. De enorme man stopt voor de open deur en kijkt langzaam naar binnen. Een grijns verschijnt achter het grote gat dat voor de mond van de man zit. En hij stapt naar binnen. Joost ziet hoe Mel het mes heft terwijl hij het huisje instapt. Nu Joost weet dat dit het rare kind van vroeger is, is hij ineens minder bang en wordt hij boos.
Giel, kijk uit!
Roept hij terwijl hij op de open deur afsnelt. Als hij het huisje binnenstapt, ziet hij dat hij te laat is. De enorme man heeft het lange vleesmes van achteren diep in de hals van Giel gestoken, die in zijn bokser op de grond stort. Joost kijkt naar zijn rechterhand en denkt geen moment na. Hij ramt het kaasmesje in de hals van de enorme man, maar de man verroert zich niet. Verbaasd en geschrokken doet Joost een paar stappen achteruit. Hij ziet hoe er flink wat bloed uit de nek van Mel stroomt, maar het lijkt hem niet veel te doen. Mel draait zich om en kijkt Joost opnieuw diep in zijn ogen aan. Dan voelt hij verbaasd aan zijn nek en trekt het kaasmesje eruit. Het bloed begint nog harder te stromen en Mel lijkt verbaasd dat hij zoveel bloed verliest. Dan begint hij weer op Joost af te lopen. Joost weet niet meer wat hij moet voelen. Eerst was hij bang, toen werd hij boos, toen verbaasd en geschrokken en nu is hij opnieuw bang. Hij moet hier weg. Joost draait zich opnieuw om. Het is ongeveer 300 meter tot het oude hek. Als hij na ongeveer 300 meter de hoek omschiet bij een grote partij struiken die vlak bij het hek staan, krijgt hij opnieuw de schrik van zijn leven. Mats en Stefan zijn nooit thuisgekomen. Hun levenloze lichamen hangen over de scherpe spijlen van het oude roestige hek. Een van de spijlen is eruit getrapt vanaf de buitenkant. Dit is geen ongeluk geweest. Als de jongens het park in wilden komen, hadden ze met gemak nog een spijl uit het hek kunnen trappen. Iemand heeft ze op het hek gegooid. Joost probeert een tweede spijl uit het hek te trappen, terwijl hij de voetstappen opnieuw dichterbij hoort komen. De spijlen zitten aan de binnenkant van het hek vastgelast. Naar buiten trappen lijkt niet te werken. Joost grijpt een spijl vast en begint eraan te trekken. Dan ineens ziet hij links van het schuifhek dat er een groot gat in een aansluitend gaashek zit, wat van buitenaf nauwelijks te zien moet zijn geweest. Het lijkt alsof Mel hierdoor naar buiten moet zijn gekomen om Mats en Stefan te verrassen. Met Mel op ongeveer 3 meter vliegt Joost op het gat af. In de verte ziet hij de koplampen van een auto dichterbij komen. Dat moet de beveiliger zijn, denkt hij. Hij kijkt achter zich en ziet hoe Mel nog steeds op hem afkomt. Als hij door het gat stapt, blijft hij met zijn jas aan het hek hangen. En hij is nu binnen handbereik van Mel. De koplampen zijn er bijna en komen op een hoog tempo dichterbij. Het gat in het hek is momenteel het enige wat Joost nog van zijn belager scheidt. Het bloed stroomt nog steeds flink uit de hals van Mel. En het lijkt alsof zijn coördinatie minder wordt. Hij lijkt het er erg moeilijk mee te hebben om Joost te pakken te krijgen en grijpt met één hand naar het gat in zijn hals. Joost trekt met al zijn kracht aan zijn jas, maar dan ineens valt Mel op de grond. Nog steeds hangend aan zijn jas staart Joost naar het lichaam van de enorme man, die nu in de bosjes op zijn buik ligt, zonder te bewegen. De koplampen komen nog steeds op hoge snelheid dichterbij en dan ineens scheurt zijn jasje los. Hij valt achterover en probeert zichzelf op de been te houden. Hij strompelt 3 grote stappen achteruit voordat hij op de weg valt. Een piepend en krijzend geluid is te horen van de auto die in alle macht probeert te remmen. En dan wordt het zwart. Het is nog steeds donker als Joost zijn ogen opent. Hij voelt aan zijn lijf. Alles zit onder het bloed en hij vergaat van de pijn. Langzaam verliest hij opnieuw zijn bewustzijn.
Je bloed, man,
hoort Joost in de verte. En hij opent opnieuw zijn ogen. Zijn zicht is wazig en hij kan niemand ontdekken. Hij draait voorzichtig zijn hoofd richting het geluid en ziet dan de beveiliger. Hij heeft het niet tegen hem. De beveiliger probeert uit alle macht het leven van Mel te redden. Het lijkt alsof de twee elkaar kennen.
Het ademen wordt zwaarder. En dan wordt het voor de laatste keer zwart.
En dat was dan het verhaal Zoete Wraak. Het was weer een lekker lugubere aflevering als je het mij vraagt. Maar het is nu wel weer klaar met dit thema. Misschien dat er in de toekomst nog iets nieuws komt. Maar met Mel is het even afgelopen voor nu. Wil je nou iets specifieks horen? Laat het me weten via de socials. @hoorhoorpot op Instagram. Maar je kunt tegenwoordig dus ook op YouTube onder mijn filmpjes reageren. En me vragen stellen of vertellen wat je ervan vond. Heb je ideeën? Help me met het ontwikkelen. Wat moet ik nog meer zeggen? Niks. Dus opnieuw bedankt voor het luisteren. Mijn intro en mijn outro zijn wat korter. Dat heb je gemerkt. Dat heb ik al eerder toegelicht. Die periode is nog even niet voorbij. Gelukkig heb ik vooruitgewerkt. Dus beste mensen. Wees op je hoede. Want horror ligt op de loer. Tot over 2 weken.